bedankt voor de aanmoediging, want ik zal hem zeker even nodig hebben. We hebben een mooie reis gehad naar Amerika. Alleen mijn zoon die denkt nog steeds dat hij Amerikaan is. Dus ook in de nacht. Maar goed, ik denk dat de Heilige Geest houdt van een uitdaging. En die denkt van, Joas, ik neem jou gewoon mee in de uitdaging. Kom maar op. En die mag je ook gaan uitdelen. Nee, we hebben daar een mooie reis gehad. En wat ik zeker ook heb gezien is dat God mensen heel persoonlijk aanraakt. Hij kent jouw hart. Hij weet wat er in je speelt. En hij wil jou ook vandaag heel persoonlijk ontmoeten. En dat kan misschien heel divers zijn per persoon. Maar weet het dat het God is die jou wil ontmoeten. Dat heb ik daar gezien, maar dat kan God ook net zo goed in Nederland doen. Dat heb ik ook al vaker gezien in deze gemeente. En vanochtend gaat dat ook gewoon gebeuren. Nou, vanwege de reis, ik heb geen tijd gehad om een reel te maken. Dus jullie moeten het even doen met de Real Me. Ja, tuurlijk, ik moet even een grapje maken, jongens. En het thema is misschien dus ook nog een beetje een verrassing. Maar het thema van deze preek is de weg naar opwekking. Ik liep er eigenlijk al een tijdje over na te denken. Als we vaak spreken in de gemeente over opwekking, over meer ontvangen van God, meer van de Heilige Geest, dan denk ik ook vaak aan de tijd van handelingen. Dus ik zat er met God over te worstelen en toen stuurde hij me eigenlijk een paar hoofdstukken eerder. Naar Matteüs, hoofdstuk 27, je mag hem alvast gaan opzoeken. God die zette me eigenlijk stil bij de lijdensweg van Jezus. Want om Jezus te ontvangen, om opwekking te ontvangen, om de Heilige Geest te ontvangen, vraagt ook zijn voorbereiding. En net zoals toen Jezus met het ezeltje naar Jeruzalem reed en de palmtakken werden neergelegd, ik moest denken aan het begin van de dienst aan het lied van open de poort, effen de baan. Jezus ontvangen we. En het maakt dus wel uit hoe dat we hem gaan ontvangen, met welke hartsgesteldheid. En door de week heen heeft God tot mij gesproken, ook via dit hoofdstuk, via de Leidersweg. Eigenlijk een bijzondere plek om dingen te ontvangen voor opwekking. Terwijl dat het wel de weg is naar de opwekking uit het graf. En uiteindelijk ook de uitstorting van de Heilige Geest. Ik wil met jullie lezen Matteüs 27, vanaf vers 45. Ik heb dus ook geen PowerPoint, dus wordt lekker bladeren in je Bijbel. Leuk. Matteüs 27 vanaf vers 45. En vanaf het zesde uur kwam er een duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen zij dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelden ze een naar hem toe en nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf toen de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde, rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hem waren Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover. Er gebeuren eigenlijk hele wonderlijke dingen op het moment dat Jezus zijn leven geeft. God is aan het bewegen. En het begint eerst met die duisternis. Het is misschien niet echt helemaal de start waarvan je verwacht op weg naar opwekking en duisternis. Maar het begint wel hier bij het kruis, bij het offer van Jezus. Het moment dat de duisternis inslaat is het moment dat alle zonde, alle pijn, alle ziekte van de wereld op Jezus komt. Het rust op zijn schouders. Het is het enige moment in de geschiedenis dat de vader en de zoon van elkaar gescheiden worden. Het wordt donker. Genesis hoofdstuk 1, de eerste dag. Licht wordt geschapen. Licht komt op de wereld. Gods aanwezigheid komt op de wereld. En dit is het moment dat God een stapje terug doet. En het wordt donker. En op een heel bijzonder moment van de dag. Het is geen avond, het is geen ochtend. Het staat van het 6e tot het 9e uur. En zoals ik het heb opgezocht, wil dat zeggen dat het was van 12 uur 's middags tot 3 uur 's middags. Het moment dat de zon op het hoog staat. 3 uur lang. En als kind dacht ik altijd van ja, misschien dat de mensen ook wel eens dachten van dat is een zonsverduisternis. Maar goed, ik heb even zitten googlen, kwam uit op National Geographic. Daarin zeiden ze dat de zonsverduisternis ongeveer een paar seconden duurt, maximaal 7 minuten. En het blijft hier 3 uur donker. Alleen die duisternis al is iets heel bijzonders. Dat moet mensen toch aan het denken zetten. Het is nog ineens het enige wat er gebeurt. We lezen dat het voorhangsel doormidden gaat. We lezen dat er een grote aardbeving plaatsvindt. Graven gaan open. Doden worden opgewekt. En dat legt er de vraag bij me neer. Waarom staat niet heel Jeruzalem in rep en roer? Waarom gaat niet iedereen op de knieën? Waarom is niet iedereen bekeerd? En ja, het gebeurt in Handelingen. Heel mooi, 3000 mensen komen tot geloof. Alleen, kijk wat hier gebeurt. Niet normaal. God is aan het bewegen. En wat doen de mensen? Die gaan gewoon door. En begrijp me goed wat ik zeg. Want als we God zien bewegen, gebeuren wonderen. En ja, het is zo dat we soms lang moeten bidden. Soms zelfs jaren voor dat ene wonder en dat de hemel wel verkopen lijkt. Ook die momenten in ons leven kennen we allemaal. Maar deze geschiedenis zette me ook stil. Dat God dus kan bewegen. De grootste en machtigste wonderen doet. Maar als een mens denkt van ja, denk het niet dat dat God is. Zich afkeert. Dan zeggen die wonderen op dat moment niks. Voor die mensen dan. Ongeloof is dus ook heel krachtig. En ik geloof zeker dat geloof in Jezus altijd krachtiger is. Maar we hebben dus wel een keuze om te kijken naar God. Om te zien wat God doet. Want God doet soms wel eens dingen die wij niet kunnen bevatten. Of die anders gaan dan ons eigen plan. En gaan we dan nog steeds mee met het plan van God? We gaan verder inzoomen. Het voorhangsel wat in tweeën wordt gescheurd. En er staat specifiek bij van boven naar beneden. Er stond er geen priester met een schaartje eronder. Die denkt, nou even knippie en zo, wonder van de Heer. Nee, het was van boven. God heeft dat gedaan. Het gebeurt in de tempel, in het heilige, de afscheiding van het heilige, der heilige en het heilige. God geeft een heel duidelijk signaal. En het deed me ook denken aan het verbond bij Abraham. Het kruis is ook een letterlijk kruispunt in de geschiedenis. De vervulling van het ene verbond en het maken van het nieuwe verbond. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt ook. Ze moeten denken aan meer ontvangen van de Heilige Geest. Staan in dat verbond met God. Ik wil met jullie gaan naar Genesis 15. Ik ga het niet helemaal lezen. Ik ga het samenvatten. Maar het deed me wel hier aan denken. In Genesis 15, dan sluit God een verbond met Abraham. En om dat verbond te sluiten, moet Abraham eerst een paar stappen zetten. Hij krijgt een opdracht. Slacht een paar dieren. Snij ze doormidden. Leg ze in een rij neer. En dan moet je wachten. En Abraham doet dat. Hij jaagt de roofvogels weg, want die komen erop af. En het wordt donker. Het wordt nacht. En God die brengt Abraham in een diepe slaap. En in die slaap laat God zien wat hij met die dieren bedoelt. Hij gaat zelf als een vuurvlam door die rij met dieren heen. En wat wil dit zeggen? Officieel, echt in het Oude Oosten, in die tijd van Abraham, als twee mensen verbond met elkaar sloten, dan slachten ze inderdaad die dieren, werden die neergelegd, maar moesten ze samen daar doorheen lopen. En het verbond zei eigenlijk, als één partij dit verbond schendt, dan mag je met hem doen, net als met deze dieren. Wordt doormidden gehakt. Dat is eigenlijk wat dat verbond zegt. Maar God, zo genadig zoals hij is, zegt ik loop er doorheen. Ik bewandel de weg van het bloed, van de pijn. En dat deed Jezus aan het kruis. Jezus ging die weg voor ons. God die maakt het verbond zo dat hij de weg van pijn ging voor ons. omdat wij het niet konden. En zoals die dieren door midden werden gescheurd, scheurde God het voorhangsel en opende de weg naar hem. De weg naar intimiteit. En dat is ook de zegen die wij vandaag vanuit Abraham mogen ontvangen. Het staat in een paar hoofdstukken eerder. Genesis hoofdstuk 12. Toen zei God tegen Abraham: ga uit uw land, uit de familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Daar pakt Paulus op terug. Dat is Galaten, dus een heel stukje verder in de Bijbel. Galaten hoofdstuk 3. Vanaf vers 6. En daar schrijft Paulus het volgende. Zoals Abraham God geloofde en hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen alle volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend, samen met de gelovige Abraham. De zegening van Abraham wordt doorgegeven bij het kruis. Het ging eerst van Abraham naar Isaac, Jacob. Jacob werd Israël, Israël het volk. En uit dat volk kwam Jezus en Jezus maakte de weg open voor ons allemaal. Onze zegen is redding, bevrijding van de dood. We zijn vrijgekocht en betaald. En ik geloof dat dat ook een startpunt is voor opwekking. Om eerst bij dat kruis te staan. Dank u Jezus voor deze zegening. Dank u dat u mij hebt vrijgekocht van de aanklager. Dank u wel dat u hebt mij vrijgezet van de dood. Ik mag leven, voor eeuwig leven met u. Dat is de zegening die wij mogen ontvangen. Het voorhangsel werd verscheurd en een nieuw heilige werd geopend. In 1 Korinthe 6 vers 19 schrijft Paulus dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Altijd om tot verzoening te komen moest een hoge priester langs dat voorhangsel bloed sprenkelen op het altaar om verzoening te brengen voor het volk. Maar nu heeft Jezus voor altijd verzoening gebracht. We zijn dus bevrijd. Het bloed is vergoten, het is niet meer nodig. Dus ook de tempel verandert. God zegt, ik maak de gemeente, het hart van de gelovigen. Dat wordt mijn tempel, de tempel van de Heilige Geest. En die tempel mogen we ook heilig houden. Paul die sloot er ook mee af, afgelopen zondag. Wees heilig. En dat is wat we als gemeente mogen doen. Steeds meer dichter bij God komen om geheiligd te worden, zodat ons leven, ons lichaam, ons geest en ziel een heilige tempel is. Maar er gebeurt nog meer naast het voorhangsel. We lezen over een grote aardbeving. En de graven die gaan open. En het is goed om te lezen dat de graven die gaan open, maar de doden staan pas op nadat Jezus is opgewekt. Het staat hier. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven. Het is wel bijzonder wat hier gebeurt. Want het vindt wel direct plaats met Jezus, dat die graven opengaan. Maar het is nog niet dat gelijk al die heiligen de stad ingaan. En goed, er vinden al aardbevingen plaats, duisternis, voorhangsel wat scheurt. Dus al genoeg wonderen. Maar in 1 Korinthe 15 staat dat Jezus de eerste is die opstaat uit de dood. Alle anderen, hè, zoals Lazarus, die werden door de autoriteit van Jezus teruggehaald uit de dood. Jezus die komt als eerste uit de dood. En hij neemt deze heiligen mee. Bracht voor mij even de vraag, wie zijn die heiligen? En ik heb ernaar gezocht, kon er geen concreet antwoord op geven, maar ik wil wel graag gewoon de theorieën met jullie delen. En misschien dat we na de preek erover verder kunnen praten. Maar ik hou nogal echt van die geheimenissen in het woord, om die verder te onderzoeken. En ik deel er gewoon even twee. Een mogelijkheid, ik heb gelezen is dat het de oude profeten zijn, voorvaderen. Ik ben er zelf niet bij geweest, zou kunnen. Ik denk alleen wel als echt een Jesaja, een Daniel, een Mozes door de straten lopen. Come on, dan moet het toch wel heel duidelijk zijn. Dat is wel mijn menselijke interpretatie. Alleen als zeg maar die opstaan uit de dood, dan zou toch heel Israël toen bekeerd moeten zijn. Een andere mogelijkheid is dat het recent gestorvenen zijn. Mensen die al wel in Jezus geloofden, maar voor de kruisiging stierven. En dat die zijn opgewekt uit de dood. En ik kwam een paar vragen tegen. Op wat voor manier kwamen die nou terug? Kwamen die net zoals Lazarus terug? Gewoon weer in een lichaam dat ze het leven konden oppakken en weer verder konden leven? Of kwamen ze terug met een nieuw lichaam? Want Jezus, die is als eerste opgestaan. Die komt terug met een nieuw lichaam. En ik denk zelf, dat is gewoon mijn persoonlijke mening, ik weet niet of dat zo is, maar dat ze ook met een nieuw lichaam terugkwamen. Dus op die manier ook mensen hebben bezocht. Want ook in 1 Korinthe 15, vers 5 en 8, wordt een lijst van getuigen gegeven. Getuigen die Jezus hebben ontmoet toen hij was opgestaan. Er staan Petrus bij, er staan Paulus bij. Er staan ook 500 andere mensen bij. Maar in dit lijstje worden niet direct deze heiligen genoemd. En ik heb het ook niet direct kunnen vinden in een ander stuk van de Bijbel. Terwijl als zouden ze op dat moment nog leven, is het echt een waardevolle bron van informatie. Dus nogmaals, mijn eigen interpretatie. Ik denk dat deze heiligen in de periode dat Jezus nog op aarde was, daar waren, maar ook met de hemelvaart weer zijn teruggegaan. Maar ze gingen wel mensen bezoeken. Dus heel veel mensen hebben Jezus gezien en hebben deze heiligen gezien. Er gebeurde daadwerkelijk wat. Opstanding uit de dood. En hierin laat God ook weer zijn verbond zien. Het is eigenlijk het nieuwe verbond. De dood is overwonnen. En jongens, ik geef jullie gelijk bewijs. Ze zijn opgestaan. Kijk hier maar. Je leeft weer. Als je gelooft in Jezus, is de dood, heeft geen macht meer over jou. En ik geloof dat dat ook voor ons een sleutel is. Als we meer van God willen zien, meer van hem willen verwachten, dan moeten we kijken naar de eeuwigheid. Dat is onze bestemming. En tuurlijk zitten onze dagen wel eens helemaal vol gepland. Is het druk? Is het wel eens lastig? Moeten we die dingen ook bij God brengen? Maar uiteindelijk is onze drukagenda niet ons einddoel. Zijn woord. Voor altijd en eeuwig bij God zijn. Daarvoor zijn we gemaakt. In intimiteit met hem. En als we vanuit dat verlangen gaan leven. En ons leven daar ook in werking gaan zetten. In de aanbidding in de kerk. Maar ook in ons dagelijk functioneren. Dat we uitzien op een eeuwigheid met God. Met een nieuw lichaam. Helemaal goed. Helemaal rein. Dat we daarom mogen uitkijken. Dan begint ook al die kracht van eeuwigheid in ons te komen. Dan mogen we dat stukje ook uitdelen. In Daniël hoofdstuk 12 en ook in Openbaringen 20 lezen we van die opstanding van de doden. Lezen dat God oordeelt. En de mensen die hij kent, die mogen ook bij hem zijn. Dat is echt iets waar we naar mogen uitkijken. Maar ik geloof echt actief uitkijken dat we er vanuit leven. Vanuit passie. Een ander iets wat ik ook een belangrijke sleutel vind, het ligt meer bij het volk Israël. Het volk Israël zag Jezus opstaan uit de dood. Het volk Israël zag hoe dat eigenlijk de gemeente werd geboren. Ook een opwekking. En ik geloof dat wij nu ook vandaag in een profetische tijd leven. Nu ziet de gemeente Israël opstaan uit de dood. Als ze het dan hebben over graven, over dorre doodsbeenderen die gaan wandelen, dan geloof ik dat we nu op dit moment in een tijd leven dat Israël opstaat uit de dood. Ik wil met jullie gaan naar Ezechiël 37. En ik wil het vooral lezen. Preken laat ik op dit moment aan mijn schoonvader over. Ik vind het wel interessant om er daar verder in te verdiepen. Maar ik vond het wel belangrijk om te lezen. Ezechiël 37, beginnende bij vers 11. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis van Israël. Zie ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hem, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open en als ik uit de graven doe oprijzen mijn volk, ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in het land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreek de Heere. Van 1940 tot 1945 werden Joden in de graven gestopt, verbrand, vermorzeld, uitgesloten. En wat doet God? Hij haalt ze op uit het graf en binnen 3 jaar zet hij ze terug in hun eigen land. Mission impossible. Toch geslaagd. En het gaat door. Dit stopt niet. God is aan het werk. We lezen verder in vers 15. Het woord van de Heere kwam tot mij. En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf erop voor Juda en voor de Israëlieten met zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef, het stuk hout van Efraïm en van het hele huis van Israël met zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het ander, tot het ene stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen, spreek dan tot hen. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël zijn metgezellen, en ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en ik zal ze tot één stuk maken, en ze zullen in mijn hand één worden. Die stukken hout die u beschreven hebt, moet u voor uw ogen in uw hand houden. En spreek tot hen, zo zegt de Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen rondom bijeenbrengen en ik zal hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Ze zullen alle één koning als koning hebben. Ze zullen niet langer als 2 volken zijn en niet langer nog in 2 koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden, met hun afschuwelijke afgoden, met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor mij zijn, en ik zal een God voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er 1 herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb, waarin hun vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij en hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hen een plaats geven en een talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen 1 volk voor mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere, die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Heel stuk tekst, belangrijk stuk tekst. Dit is echt profetisch. Dit gaat komen in deze tijd. Ik geloof het echt. We zien het gebeuren. Het volk komt terug naar het land. Maar na de ballingschap kwamen die 2 stammen terug. En hier zegt God heel duidelijk, ik breng heel Israël terug. Naar dat land. En ze zijn niet meer verdeeld. Jezus is de koning. De knecht van David. De herder. Dit staat te gebeuren. En als wij van Jezus houden en hem geloven, en als Jezus de koning is van Israël, dan is dat ook dus belangrijk voor ons als kerk. Als dit een plan van God is, is het ook belangrijk voor ons als kerk om daar ons mee bezig te houden, om erin in te stappen. Is het dus belangrijk om vandaag ook Israël te supporten, te bidden, en als we de kans hebben te evangeliseren, om mee te stappen in het plan van God. Ook dat is onze opdracht. En ik geloof ook dat dat belangrijk is als wij meer van God willen zien, om ook in te stappen in Gods plannen. En daar hoort dus ook bij supporten van Israël. Dat we de doden zien opstaan. Laten we teruggaan naar Matteüs, hoofdstuk 27. Ik heb stilgestaan bij de bovennatuurlijke dingen die hier gebeuren. De duisternis, het voorhangsel dat scheurt, de aardbevingen en degenen die opstaan uit de dood. Maar er gebeurt nog een belangrijk iets. Nog iets wat God eigenlijk zijn verbond doet dat weerklinken en misschien voor ons niet zo bovennatuurlijk lijkt, maar wel zeker in deze tijd was. En dat zijn de mensen daaromheen. We beginnen eerst bij die centurion. Een centurion, een Romeins hoofdleider, een bezetter. Een man die afkomstig is uit een afgodendienst. Voor hem zijn de goden Jupiter of Venus. Goden met een standbeeld in een tempel ergens in Rome. Hij ziet dit allemaal gebeuren. En die man zegt, wat gebeurt hier? Waarlijk, dit is Gods zoon. lijkt wel of dat hij de enige is waarbij plop, een lampje gaat branden van wat? Terwijl deze man is helemaal niet onderricht in alle schriften. Hij ziet het, hij gelooft en hij beleidt. Dat is bijzonder, want dit is een heiden. Deze man was helemaal geen onderdeel van Gods volk. En toch komt hij tot deze geloofsbelijdenis. En ik geloof ook dat we als gemeente vandaag erop moeten letten. Wie kunnen misschien voor ons wel eens heidenen zijn? En toen lag er in Israël ook al een spanningsveld. We lezen dat ook nog verder in Handelingen. Oké, we gaan evangeliseren, we gaan naar de synagoge. En dat was ook de opdracht. Maar tegelijkertijd worden ook de discipelen gepusht. Als Petrus via een droom, gaan we naar de heidenen toe. Predik het evangelie. Er is zelfs een hele vergadering over. Hoe moeten we hiermee omgaan en welke regels moeten ze houden? Het was echt een hele shift. Oké, de heidenen horen er ook bij. Hoe gaan we dit doen? En het gebeurt eigenlijk al hier. Bij mij komt de vraag naar boven. Hebben wij misschien ook onze heidenen? Misschien dat wij in de kerk zitten en dat er iets in je kan zitten dat denkt van, ja, een christen die doet dit en dit, die ziet er zo en zo uit. Alleen die groep mensen, dat soort jongeren, die alleen maar vapen in een trainingspakje lopen. Ja, als die in de gemeente komen, ik weet niet of die er wel helemaal bij horen. Het zijn een beetje heidenen. Als we gaan voor opwekking, dan komen mensen tot bekering. Kom zoals je bent. Jezus die transformeert je, maar je komt wel zoals je bent. En er horen dus ook die heidenen bij, die geheiligd worden. Welke mensen zijn er, toets echt je hart, die wij misschien als heiden labelen? En ik wil hem nog dieper maken. Hebben wij misschien ook heidenen in onze kerk? Is er misschien een broeder of zuster waar conflict mee is? Waar schuring is? Misschien zelfs haat, jaloezie? Haat en jaloezie is echt vergif. Het blokkeert echt God. Althans, God die gaat gewoon verder. Maar je distancieert jezelf van God. Het zet echt een blokkade neer. En als je meer van God wil zien, dan kan je niet je broeder of zuster haten. Dan moet daar over gepraat worden. Vergeving worden geschonken. En ik wil je ook oproepen, als je dat ook nu in je hart ervaart, ga zo meteen ook naar het ministry team toe. Zeker als je zegt van, nee, ik vind het nog te moeilijk om naar die persoon te stappen, maar laten we wel vandaag voor bidden. Ga er vandaag mee aan de slag, om dat te doorbreken. Want het is iets wat je zelf gebonden houdt. Maar Jezus wil ook dat doorbreken. Dat we niet kijken in labels van heidenen, maar labels van mogelijkheden. Waar we kunnen evangeliseren, waar we Gods liefde kunnen brengen. En waar mensen weer bij God kunnen komen. Er viel me nog een andere groep op. Er staat in Matthäus dat er heel veel vrouwen bij het kruis zijn. Veel vrouwen. En dit geeft al een voorafspiegeling van de vrouwen die straks naar het graf gaan en Jezus gaan ontmoeten. Alleen dit staat niet alleen in Matthäus. En als we de vier evangeliën lezen over de lijdensgeschiedenis, de rode draad is altijd hetzelfde. Er zijn wel bepaalde details anders. Het zijn vier ooggetuigen. Matthäus die schrijft dat Jezus een luide stem had. En toen gaf hij de geest. En een andere evangelie lezen we dat hij echt zei, het is volbracht. En het is volbracht is een hele bekende tekst. Toch lezen ze dat niet hier terug. En we geloven wel dat Jezus het heeft gezegd. Dat de vrouwen bij het kruis staan, lezen we in alle vier de evangeliën. En dat zette me wel aan het denken. Hey, als alle vier deze man het belangrijk vond om dit op te schrijven, wat zegt dat? We lezen in Matthäus, Markus 15, vers 40 en 41. Je hoeft het voor mij nu even niet op te zoeken, ik kan het later teruglezen. Lucas 23, vers 49. En Johannes 19, vers 25. Johannes schrijft er niet specifiek dat er vrouwen bij het kruis staan, maar hij noemt ook de drie vrouwen op. Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en de moeder van de zonen van Zebedeus. En Johannes krijgt zelfs een opdracht mee van Jezus. Jij mag voor mijn moeder zorgen. Wat gebeurt hier? Waarom zijn die vrouwen zo belangrijk bij het kruis? En ik denk dat het op de eerste plaats komt omdat Jezus vrouwen anders benadert. Anders dan wat er in die tijd de gewoonte was. Leefde in een Joodse cultuur. Maar ook een Joodse cultuur met leiders die extra regeltjes hadden toegevoegd. die ook hun eigen vragen hadden, ook hun eigen worstelingen. En daar soms ook weer een regeltje aan toepassen om het leven misschien voor hunzelf wat makkelijker te maken. De fariseeën kwamen naar Jezus toe. Jezus, Mozes heeft een scheidbrief gegeven, hoe moeten we daarmee omgaan? En Jezus zegt daarop zelf, God heeft jullie die mogelijkheid gegeven omdat jullie ontrouw zijn. Maar het is nooit Gods bedoeling geweest om te scheiden. Integendeel, God heeft jullie gemaakt om één te zijn. Man en vrouw representeren God. Genesis 1 vers 27. En wat God bij elkaar heeft gebracht, laat dat de mens niet scheiden. In de synagoge was het heel normaal dat je een ruimte had voor de mannen en een ruimte voor de vrouwen. Gescheiden van elkaar. Terwijl als ik lees, als de tabernakel, als de tempel worden ingewijd, komt het hele volk bijeen, stam bij stam, familie bij familie, bij elkaar. In eenheid. God brengt bijeen. En zo benadert ook Jezus de vrouwen. Als Maria aan zijn voeten zit te luisteren, zegt Jezus niet van, het is nu een mannenbijeenkomst, dat is het gat van de deur. Nee, ze krijgt juist de eer. Ze luistert, ze is gehoorzaam. Als de voeten van Jezus worden gezalfd, is dat al een profetische daad van die vrouw, als ze met haar haren was op de begrafenis van Jezus. Deze vrouw stapt uit. Eerst als ze te horen krijgt van, dat is wel een duur vaasje. Dat geld had ook de armen kunnen helpen. De discipelen hadden nog niet helemaal door wat hier gebeurt. Deze vrouw wel. En begrijp me goed. Ik denk ook zeker dat de vrouwen toen ze bij het kruis stonden ook dachten van, daar hangt hij dan. Het is klaar. Hij sterft. Net zo goed dat ook de discipelen dat dachten. Maar ze stonden er wel. Omdat ze Jezus kenden. Omdat Jezus ook hen kende. Als Jezus een prostituee zag, dan zag hij de persoon. Dan zag hij geen vrouw in lust. Dan zag hij niet een vrouw die was afgewezen. Hij ging de persoon ontmoeten. Net zoals hij dat met mannen deed. De vrouwen hadden Jezus lief. En toen hij daar aan het kruis hong, veranderde die liefde voor Jezus niet. Ze bleven trouw aan hem. En zelfs op een moment dat hun discipelen dachten van, oké, the pressure is real, wij gaan vluchten. Wij gaan maar in de bovenkamer zitten, want we weten niet wat er met ons gebeurt. Gingen die vrouwen naar het graf. Zelfs in de dood bleven ze trouw aan Jezus. En ze gingen daarheen om hem te salven. Omdat ze dachten dat hij dood was. Maar ze ontmoetten een levende Jezus. Wat kunnen we leren van deze vrouwen? Ze weten hun liefde en hun trouw te uiten. Deze vrouwen durven te stappen in geloof, in intuïtie. En misschien net als de vrouw in Betanië die Jezus' voeten ging zalven, of de vrouwen naar het kruis, wisten ze niet helemaal wat ze gingen doen, maar ze gingen. Zij hadden die stap gezet, niet de mannen. En ik geloof dat dat ook voor ons vandaag een sleutel is als we meer willen zien van God, meer opwekking verwachten, dat we dan als gemeente in eenheid wandelen en ook onze vrouwen moeten eren en respecteren. Ik geloof dat we ook van onze vrouwen vandaag kunnen leren, mannen, hoe het is om liefde te uiten. Om moedig te zijn en daarin uit te stappen. Om ook in geloof uit te stappen. Te gaan, misschien als ze het zelfs niet begrijpen. Te gaan op een gevoel, op intuïtie. En begrijp me goed, we moeten niet losgeslagen op een gevoel handelen. Oh, dit voelt goed, dan doen we het. Nee, dat gevoel, dat heet de Heilige Geest, die tot ons spreekt. Alleen na mijn persoonlijke ervaring kan mijn vrouw soms de Heilige Geest net iets scherper verstaan dan ik. En dat is wel eens omdat mijn eigen rationaliteit, mijn eigen logica in de weg zit. En daarom, mannen, wil ik oproepen, laten we niet rationeel zijn, maar relationeel. Niet rationeel, maar relationeel. In relatie met Jezus. Net zoals de vrouwen dat deden aan het kruis. En laten we ook aan onze vrouwen vragen, hoe doen jullie dat? Hoe bouwen jullie een relatie? Hoe uiten jullie nou die liefde naar Jezus, naar mij? Hoe doe ik dat? Hoe stap ik dan in geloof? Hoe ga ik daarin uitstappen? Wil je mij dan ook daarin een zetje geven? Laten we daar ook als gemeente uitstappen. Om onze vrouwelijke leiders daarin ook te eren. Als zij ook uitstappen, daar ook in intertunen mee te gaan. maar ook binnen onze huwelijken. Vraag het aan je vrouw. Hoe doe je dat, die liefde uiten? Leid me erin, help me erin. Dat we samen één zijn. Want dat is uiteindelijk het doel. De ene is niet beter dan de ander. We doen het met elkaar om God te representeren. Wandelen in eenheid. Dat moeten we doen in huwelijken. Dat moeten we doen in de gemeente. Dus ook als je hier bent als single en je denkt van... Hey, ik weet niet welke man dat ik dan moet leiden of welke vrouw dat ik dan moet volgen. In de gemeente zijn wij ook een huisgezin. Daar leren we ook van elkaar. En net zo goed dat vrouwen leren van de mannen, is dat ook andersom. Zo representeren wij Jezus. En ik wil daarin ook gewoon een stukje uitstappen. Ik wil vragen of dat de vrouwen eerst gaan staan. Gewoon op de plek waar je bent. Ga maar staan. Er gaat niks geks gebeuren, alleen maar goed. Don't worry. Volg je intuïtie. En ook de mannen mogen nu gaan staan. En mannen, als je met je vrouw gekomen bent, leg dan gewoon ook de hand op de schouder van je vrouw. En mannen, als je misschien zonder vrouw gekomen bent, als je hand uitstrekt naar een vrouw, je hoeft er niet per se aan te raken, ook dan zegen je haar. Dat is geen probleem. Maar ik geloof, mannen, dat we mogen gaan uitstappen om voor onze vrouwen te gaan bidden. Bid gewoon een zegengebed. Bid een dankgebed. Ik bid met jullie mee. Maar als we hierin als gemeente uitstappen, geloof ik dat God daarin ook verder gaat doorwerken. Dus laten we bidden. En vrouwen, jullie mogen gewoon lekker ontvangen. Vader in de hemel, ik wil u danken dat u ons zo gemaakt hebt. Als man en als vrouw, zoals mensen. Om u te representeren. En ik wil u danken dat u vrouwen in ons leven hebt gegeven. Heer, om ons te leiden, om ons te helpen. Om ons ook moed te geven en te ondersteunen. En ik wil ook bidden voor de vrouwen in de gemeente die uitstappen, Heer. In leiden, in worship, in kinderwerk, in het dienen, in het uitdelen. Heer, wilt u hen daarin kracht geven. Heilige Geest, wilt u door hen heen werken. Door hun geloof, door hun intuïtie. En wilt ze ook helpen om hun liefde en hun trouw steeds meer te uiten. En dat mannen daar ook instappen. Ook daarna luisteren. Ze zeggen van, oké, vrouw, ik snap je misschien niet, maar ik vertrouw je wel. Ik ken jou, net zoals ik God vertrouw. En samen gaan we deze weg aan. En ik wil u danken, Heer, dat u ook al vrouwen in de gemeente hebt gegeven die hierin uitstappen. Die ook spreken, die zingen. Die ook juist een hart hebben voor de kinderen, voor de zieken. Heer, u weet allemaal wat hier gebeurt. Heer, wilt u hen daarin ook zegenen. En ik wil bidden dat we een gemeente zijn die wandelen in eenheid. Dat huwelijken één zijn. Dat we elkaar als man en vrouw opbouwen, respecteren, liefhebben en dat ook durven te uiten. Dat we een gemeente zijn die bruist van liefde voor Jezus en voor elkaar. Kom met uw geest op dit moment. Vul onze harten, vul ons huis. In Jezus' naam. Amen.